Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.
CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door BitTonic. Al 10 jaar lang de Bitcoin-autoriteit van Nederland.
Dit is deel 2 van de CryptoCast, nummer 238, het podcastgedeelte. In het eerste deel hebben we het gehad over het laatste crypto-nieuws. Je vindt dat als de vorige aflevering in je podcast-app, 238a staat er dan. En nu gaan we het hebben over duurzame energie, load balancing en de rol van Bitcoin mining in de energietransitie. Met onze gast Danny Oosterveer. Hij is data-analyst in het dagelijks leven en werkt voor allerlei partijen, zowel in de duurzaamheidssector als in de cryptosector, Amdax bijvoorbeeld. Dus een hele leuke mix van verschillende kanten. En de co-host vandaag is Krijn Soeterman, cryptojournalist en auteur. Voor we beginnen, nog eventjes dit. We hebben een nieuwe sponsor. De CryptoCast heeft een nieuwe sponsor. En daar gaan we meteen wat over vertellen. De CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door BitTonic, het oudste cryptobedrijf van Nederland, dat dit jaar ook nog eens zijn 10-jarig bestaan viert. BitTonic creëert stabiliteit en is een rustpunt in deze chaotische markt. Het stimuleren van langetermijndenken en educatie zit sinds de oprichting in het DNA. Dat zie je bijvoorbeeld terug in de Bitcoin spaardienst Bits en het educatieve platform bitcoin.nl. Kijk voor meer informatie op bitonic.nl. En dan nog eventjes dit. Luister je graag naar de CryptoCast, vergeet je dan niet te abonneren. Even subscriben in Spotify, een review achterlaten of een YouTube. Dan ben je ook meteen elke week op de hoogte als er een nieuwe aflevering uitkomt. We gaan naar Danny. Danny, welkom. Leuk dat je er bent. We hebben natuurlijk heel vaak over het onderwerp energie, energieverbruik. Zeg maar de klimaatimpact van Bitcoin. Hè. In het Engels heb je dan ESG. Hè. Dat is dan de E staat geloof ik ook voor energy, toch?
Environmental, social, governance.
Precies, environmental. Ja. Hè. Dus het gaat dan eigenlijk vaak om het milieu, hè, de omgeving. En nou hebben we eindelijk iemand aan tafel die zowel één been in de energie-duurzaamheidswereld zet en de andere in de crypto-wereld, dus van beide kanten wat kan vertellen. Dat is hartstikke leuk. Het is ook je eerste keer als gast in de CryptoCast. En dan beginnen we altijd eventjes met de vraag: hoe ben je met Bitcoin en crypto in aanraking gekomen?
Ja, dat was voor mij, zoals velen, denk ik, begin 2017. Dus ik denk een beetje het klassieke verhaal. Je maakt een run mee, je denkt omhoog, ik ben geniaal. En dan gaat het allemaal naar beneden en dan blijkt dat toch niet zo te zijn. En in mijn geval ben ik me dan ook veel meer gaan verdiepen in wat is het nu eigenlijk? En wat voor innovatie biedt dit nu? Ik raakte wel echt helemaal in een soort rabbit hole op dat moment. Ik heb dus een soort marketing en data achtergrond. En daar ben ik veel bezig met, het zijn best wel complexe zaken. En ik vind het heel leuk om dat soort van begrijpelijk en toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld met trainingen en met presentaties. Ik raakte helemaal verslingerd aan die crypto en hoe dat werkte. En ik merkte eigenlijk hetzelfde lol van die complexiteit ontdekken en dat een soort begrijpelijk en toegankelijk te maken. Ja, dat ik op een bepaald moment ook dacht, hier wil ik ook in werken. En toen heb ik Lucas Wensing van Amdax een bericht gestuurd. Binnen de kortste keren zaten we samen. En binnen de kortste keren zat ik daar ineens op de werkvloer. Dus zo ben ik uiteindelijk ook bij Amdax terechtgekomen.
Dus je hebt 2017, hè, dat is wel het grote jaar waar een hele hoop mensen toch wakker zijn geworden van hey, daar gebeurt iets interessants. Dus een jaar of vijf ben je naar crypto aan het kijken. En dan nu ook als onderdeel
van je. Maar dan ben ik wel benieuwd welke ICO je dan ingestuurd hebt.
Ja, belangrijk.
Niet zozeer een ICO, maar het kleine dingetje waar het bij mij voor me begonnen is, dat heette toen nog N-shares en het werd op een gegeven moment NIO. Oh ja. Ja. Nu nooit meer iemand van gehoord, maar ja, wel iets wat enorm veel ging. Ja. En daarna wel geleerd dat het misschien niet het beste is om in te zitten. Inmiddels is het gelukkig een stuk verstandiger verdeeld.
Oké, goede vraag, belangrijk. Hè? Even kijken waar je littekens hebt opgelopen.
Ja, nou ja, daar.
Hey, en dus in het dagelijks leven, je werkt voor Amdax. Wat doe je nog meer? Want wat is jouw link met energie en duurzaamheid en environment?
Ja, op meerdere vlakken eigenlijk. Dus ik heb zowel klanten waarvoor ik werk die zich bezighouden met duurzame energie. Dus dat is, nou, denk aan iets als waterschappen. Maar ik ben ook betrokken bij platform Doe Duurzaam en de podcast over duurzaamheid. Dus eigenlijk vanuit meerdere hoeken. En ik ben eigenlijk ook zelf op een gegeven moment privé mee bezig. Ik heb een huis waarin alles te meten is. En ja, goed, kijk, je kunt niet meer heen om de energiediscussie, zeker sinds de gasprijzen natuurlijk zo zijn gestegen. Dus ja, ging je ook een beetje naar mijn eigen huis kijken. En dan ga je eens kijken van, goh, hoe werkt dat nu eigenlijk? Wat gebruikt er nu veel energie? En wanneer gebruikt er nu veel energie? En dan kom je ineens tot dingen dat je eigenlijk van, jeetje, wat werkt het eigenlijk dom? We hebben het vaak over slimme apparaten, maar ja, wat is er toch eigenlijk veel heel dom geregeld?
Geef eens een voorbeeld.
Nou, laat ik zo zeggen, op dit moment kun je ongeveer 4-5 keer zo goedkoop zelf je eigen energie van je zonnepanelen gebruiken, in plaats van dat je het van het net gebruikt. En dan zie ik dat op het moment dat ik mijn elektrische auto laad, die heeft een bepaald vermogen. En dat vermogen waarmee die laadt, dat is ongeveer zeg maar 3 keer zoveel als dat mijn zonnepanelen op dat moment kunnen teruggeven. Ja, dus als mijn auto zich zou aanpassen daaraan, dan zou ik makkelijk zeg maar de helft tot 3/4 van mijn auto volledig met mijn eigen zonnepanelen kunnen laden. Ben ik hartstikke goedkoop uit. Maar ondertussen ja, gaat hij vol op de snelheid en gebruik ik alsnog gewoon heel veel van het net op dat moment. Nou ja, dat is een van de vele dingen waar je dan achter komt van ja, wat stom eigenlijk smart. Dat dit niet veel slimmer is geregeld.
Ik zat net op jouw Twitter te kijken en het laatste tweetje van jou is dat je je fietsen oplaadt op basis van dynamische energieprijs. Wat is dynamische energieprijs? Ik heb een variabel contract, doet al heel veel pijn, maar jij hebt het nog variabeler, geloof ik.
Ja, nee, ook dat. Hè, ik denk dat de meeste mensen die beseffen dit überhaupt niet. En je hebt gewoon eigenlijk één energieprijs. Nou, we zijn inmiddels gewend die je inderdaad kunt variëren. Variabel contract, hè, want een vast contract, dat kun je niet meer afsluiten. Maar feitelijk is eigenlijk de prijs die je voor stroom betaalt, die wisselt eigenlijk per uur. Er is dus een markt voor stroom. De day-ahead prijzen worden genoemd, dus die worden een dag van tevoren worden die zeg maar bepaald. En dan kun je zien hoeveel de stroom per uur kost. En er zijn eigenlijk steeds meer maatschappijen. Je hebt Frank Energy, Easy Energy, AWB, maar ook Tibber. Er zijn eigenlijk bedrijven die niet zozeer verdienen. Een verdienmodel is omdat ze slim energie kopen en inkopen. Maar eigenlijk dat ze zeggen, nou, we geven gewoon de ruwe energieprijs geven we door. En wij zijn een techbedrijf. We bieden daarnaast bijvoorbeeld een appje aan, waarmee je kunt zien wanneer die prijs hoog of laag is. Dus dat je daar ook als consument inzicht in hebt. En natuurlijk de vervolgstap is, en dat is denk ik het belangrijkste, is op het moment dat je dat weet, is dat mensen zich erop gaan aanpassen. Nou ja, en mijn energiecontract loopt aan het eind van het jaar af. Dus ik zag de bui natuurlijk al hangen. Dus en ik kon dingen meten. En ik dacht, ik ga eens kijken wat gebruikt u in de energie. En toen dacht ik, ja, die elektrische fietsen, die staan daar maar in de schuur. Die staan het grootste deel van de tijd daar. Dus die kunnen zich best eigenlijk gewoon aanpassen op basis van wanneer die prijs laag is. Dus toen ben ik wat gaan knutselen. En die dynamische energieprijzen, die kon ik gewoon uitlezen. Dus op het moment dat de stroomprijs nu laag is, dan gaat er ergens een stopcontact aan. Dan gaan de fietsen laden. En op het moment dat de prijs omhoog gaat, dan stopt het.
Even een nerdvraagje hoor. Waar kan ik dit de schema's vinden om dit zelf te bouwen?
Ja, eigenlijk is het helemaal zo ingewikkeld niet. Je ziet best wel veel ontwikkelingen op bij een soort van domotica open source platformen. Dus je hebt Home Wizard, je hebt Home Assistant. Daar ontwikkel ik dan zelf op. En er zijn eigenlijk, daar kun je dus externe feeds op inlezen. Daar kun je allemaal slimme apparatuur aan koppelen. En dan kun je dus eigenlijk gewoon met een beetje, nou ja, als je een beetje nerd bent, dan kun je dat zelf.
Dus je Arduino of je Pi uit de kast trekken en gaan met die benauw.
Zeker, dit draait gewoon op een Raspberry Pi inderdaad. Dan kun je het gewoon helemaal zelf in elkaar klikken. Sterker nog, als jij een Bitcoin node draait.
Ik wou net vragen.
Hoe heet die software ook weer die zo makkelijk maakt? Umbrel. Daar staat ook Home Assistant op. Dus als je toch al een Bitcoiner bent, dan is het voor Bitcoiners helemaal makkelijk om dat aan te zetten.
Ik denk dat dit wel een goed beeld schetst van hoe jij met beide werelden data gedreven bezig bent. Dat is denk ik interessant, want ja, we hebben met elkaar, denk ik, en dat is de missie voor deze podcast, ook gewoon een geweldig complex vraagstuk uit te pluizen. Want we hebben het over klimaatverandering en we hebben even los van of je wat je daarvan vindt. We hebben collectief met elkaar eigenlijk wel afgesproken dat we dat gaan, dat we dat zo goed mogelijk gaan proberen tegen te gaan. Hè. Nou, dat heeft dan te maken met uitstoot van koolstof en dat heeft te maken met energieverbruik en
methaan enzovoort.
Exact. En dat gaan we vandaag allemaal eens eventjes gestructureerd doorlopen en daar ga jij ons bij helpen, want jij hebt dat daar eigenlijk een soort van levenswerk van gemaakt om dat te doorgronden en uit te zoeken. En dat is natuurlijk ongelooflijk prettig voor ons, want dan kun je dat met ons delen. Ja. Dus laten we gewoon zo helemaal bij het begin beginnen. Een klimaatprobleem. Vertel.
Ja, nou ja, klimaatprobleem is in de basis dat er te veel broeikasgassen wordt uitgestoten. Dus dat zijn zowel is naar het CO2, daar gaat het meestal over. Maar dat is ook inderdaad methaan. Nou, daar zullen we later ook nog op terugkomen. En om dat tegen te gaan zijn we nu in rap tempo duurzame energiebronnen aan het installeren. Gaat het vaak over zon- en windenergie. Maar er zijn ook nog wel andere duurzame energiebronnen. We hebben ook kernenergie. We hebben, noemen ze wat, biomassa wordt er eens over gepraat. Waterkracht inderdaad. Er zijn heel veel verschillende bronnen. Maar ik denk dat we in Nederland ons voor een groot deel op zon en wind richten. We hebben niet zoveel waterkracht hier.
Getijden.
Ja.
Een beetje,
ja, is heel experimenteel nog. Ja. Diepe aardwarmte is er ook zo eentje. Nog.
Aardwarmte, inderdaad. Ja. Dus dat is een beetje het spectrum. Maar in Nederland is het vooral, we hebben wind en we hebben zee. Dat is ook fijn, want daar kunnen ze op kwijt. Want iedereen wil ze in zijn achtertuin. En we hebben natuurlijk veel zonnepanelen. Wat dat betreft lopen we ook in Nederland in Europa best al voor op dat vlak. Dus het is heel mooi dat zo snel gaat. Daar zit ook wel een beetje, als je toch naar de technologie kijkt. We hebben net corona achter de rug. Hè. Mensen kunnen best wel slecht voorspellen wat zo'n exponentiële groei, wat dat nou betekent. Nou, inmiddels beseffen we dat een stuk beter. En dat zie je met die zonnepanelen ook gebeuren. Is dat de capaciteit om die zonnepanelen te produceren en uiteindelijk te installeren, die groei die gaat zo rap.
Ja, je bedoelt, zeg maar, eerst was een verdubbeling van bijna niks naar bijna niks. En nu zit het bij een verdubbeling van best wel veel naar heel veel.
Ja, klopt. Ja. Dat is wel. Het is interessant, want ook op dit moment is het al best wel een uitdaging om dat stroomnet goed te laten functioneren. Want als je gaat kijken naar de meer traditionele, de fossiele brandstof, die zijn eigenlijk heel continu. Ja, als je het hebt over gas, over kolen, die kunnen heel continu kunnen ze energie aanbieden. En dat is prettig, want ons energieverbruik is ook niet heel variabel. He, dus 's nachts dan slapen we, dat doen we meestal niet zoveel. Als we 's ochtends wakker worden, dan gaat het koffiezetapparaat aan en de broodrooster. Dus dan zie je wat stijgingen in energiegebruik. Nou, overdag is dat een beetje constant. En je ziet dat zeker tegen het eind van de dag, als we allemaal thuiskomen, dan gaat het energieverbruik weer omhoog.
En je kunt dan, zeg maar, met die fossiele centrales van gas of kolen, kun je eigenlijk heel goed sturen van nu wat meer energie, dat kunnen we allemaal heel goed plannen.
Ja, want die ontwikkeling is ook redelijk geleidelijk. Dus je kunt daar ook best prima op inspelen door gewoon zo'n gascentrale de capaciteit wat te verhogen. Dus ze draaien altijd op een bepaalde capaciteit dat ze nog ruimte hebben om mee te groeien. Dus dat systeem werkte eigenlijk heel goed.
En dus dan heb je het over olie, gas, kolen en kernenergie. En dat zijn denk ik de vormen die voor een goede, continue, stabiele, planbare hoeveelheid stroom kunnen zorgen.
Ja.
Zeg ik dat goed?
Ja, exact. Ja. En daar zijn de netbeheerders heel blij mee. Want dat is eigenlijk een systeem dat heel goed functioneerde. Maar op het moment dat we nu heel veel op dat stabiele stroomnet heel veel duurzame energiebronnen gaan introduceren, dan zorgt het wel ineens voor een uitdaging. Want daar waar we voorheen een heel stabiel energieaanbod hadden, zien we nu, zeker bij zon, daar kun je wel iets bij voorstellen, is dat zo'n zon komt 's ochtends op. In het midden van de dag staat hij het hoogst. En dan aan het eind van de dag zakt hij weer. En dan is er natuurlijk geen zon meer. Dus je krijgt een hele mooie parabool. Hè? De mensen die zonnepanelen thuis hebben en zo'n appje hebben en daar het leuk vinden om te kijken wat die zonnepanelen opleveren. Die zullen dat herkennen. Dat je, als het een perfecte zonnige dag, dan krijg je zo'n perfecte parabool. Ziet er dan heel mooi uit. Maar voor het stroomnet is dat helemaal niet prettig. Want het is natuurlijk helemaal niet stabiel. En hoe meer van die zonne-energie er op het wind komt, zonne-energie er op het stroomnet komt, of wind op het moment dat het waait, dat zorgt eigenlijk allemaal voor verstoringen. Waardoor het veel uitdagender wordt om dat stroomnet te balanceren, om vraag en aanbod bij elkaar te brengen.
Dus je hebt het dan over vraag en aanbod. Maar dan heb je nu over de fluctuatie op de dag. Hè? Dus er komt een wolk voor de zon of de wind gaat liggen. Is dat je, als je het over onbalans hebt, waar je dan het naar verwijst?
Ja, maar ook wel gewoon, ik las laatst iets dat volgens mij gemiddeld de afgelopen tijd zaten, geloof ik, rond 37% aandeel van zon. Nou, dat is overdag dan nog groter, want 's avonds schijnt hij natuurlijk niet. Dus er is best wel flinke capaciteit, zeg maar, zo in de middag. Ja, en er zijn er gewoon weinig afnemers. Dus wat jij ziet, is, we noemen dat ook wel de duck curve.
En wat gebeurt er dan?
Duck als in eend, hè?
Ja, duck als in eend is dus als je gaat kijken, er bestaat iets als de net load. Dat is dus eigenlijk de energievraag die er is. Maar dat is minus zonne-energie en wind bijvoorbeeld. Dus wat je eigenlijk ziet is dat, nou, die was dus relatief stabiel. Maar die zakt eigenlijk een beetje in op het moment dat er veel zon staat. En er is een leuke grafiek gemaakt over op het stroomnet van Californië, welke invloed het daarop heeft. En je ziet eigenlijk elk jaar is dat in die middag, is dat, ja, dat dal wordt dieper. Dus ja. Elk jaar zakt dat dal.
Waarom wordt het dal dieper? Waarom is dat dal er?
Ja, omdat de netto energievraag steeds kleiner wordt. Dus je hebt...
Omdat mensen thuis opwekken en gebruiken.
Ja, exact. Ja, exact. Dus het deel wat nog van het net gevraagd wordt,
precies,
dat wordt steeds kleiner. Ja. Sterker nog, er zijn steeds meer dagen dat het aanbod groter is dan de vraag. Oftewel, en op dat moment zijn er dus negatieve energieprijzen, want dan moet het stroomnet eigenlijk van die overcapaciteit af.
Dus je hebt eigenlijk een aantal vraagstukken rondom het, zeg maar, balans, namelijk die op het niveau van de dag, zal ik maar zeggen. Je hebt een windstille, bewolkte dag. Nou, dan heb je weinig aan je wind en aan je zonne-energie. Dan moet je iets mee, want mensen willen de trein moet wel rijden.
Ja.
Je hebt op de dag dat het kan fluctueren. En dan heb je ook nog op veel kleiner niveau, dat het, zeg maar, als het van minuut tot minuut fluctueert, dan heb je ook nog te maken met vraagstuk op het net. Hè? Heb ik begrepen? Iets met frequenties. Kun je daar eens wat over?
Ja, nee, dat klopt. Ja, misschien ook dat is misschien iets wat veel mensen niet beseffen. Energie moet altijd, de energievraag en aanbod moet echt op het juiste moment tegelijkertijd aanwezig zijn. Want het is niet zo alsof we een soort groot bad hebben waar energie in zit en waar je wat uit kunt halen op het moment dat je het nodig hebt. Nee, het moet echt op dat moment gebruikt worden en anders dan moet het wegvloeien. Kijk, op het moment dat jij een beetje moet meeschalen met jouw centrales bij fossiele brandstof, en dat kun je prima een beetje mee laten lopen, maar ja, de schommelingen met zon en wind, die zijn veel groter. Inderdaad, als er op dit moment...
Lijkt wel crypto's.
Ja, nou ja, de volatiliteit neemt inderdaad daardoor wel toe. Kijk, en dat is best wel een uitdaging. Want die gascentrales, die hebben wel bepaalde opstarttijd nodig. Terwijl die fluctuaties gaan ook steeds sneller. Dus ja, je moet steeds sneller op die beweging kunnen inspelen. Dat heeft bijvoorbeeld gevolgen voor de frequentie. Dat het best wel belangrijk ding is om dat stroomnet stabiel te houden. Dat vraagt ook dat je heel snel die balans er weer moet...
En wat zijn dan nu voorstellen om dat meer in balans te houden vanuit bijvoorbeeld de netbeheerders en dat soort instanties? Wat hebben die voor ideeën daarvoor?
Ja, op dit moment, men worstelt hier nu ook nog heel erg, mee. Ja, ik denk dat dit is wel het vraagstuk op het moment.
Ja. Ja, ja. Maar waar je intuïtief aan denkt is, nou, dan moet je dus energie kunnen opslaan.
Ja, dat zullen de meeste mensen naar het roepen van ik zei al net, we slaan het niet op. Nou, dan moeten we het misschien op gaan slaan. Ja, ja, ja. En dan gaat natuurlijk vaak over batterijen, want dat kennen we. Hè, als een manier om op te slaan. Maar er zijn natuurlijk wel meer mogelijkheden. Je hebt ook waterstof bijvoorbeeld.
Of water überhaupt. Ik geloof dat in Zwitserland pompen ze water omhoog en dan laten ze het weer naar beneden stromen.
Pump-based energiebron. Ja, dat bestaat inderdaad. Dat bestaat inderdaad ook. Maar meestal, als we naar de toekomst kijken, ja, dan is toch een beetje. Ja, we verwachten veel van dat batterijen daaraan kunnen bijdragen. Nee, en er wordt ook heel veel onderzoek naar gedaan. Alleen, feit is, als je gewoon nu de analyse maakt. Ja, ik geloof dat een van de oprichters van Tesla die zegt, ja, op dit moment verdubbelt de batterijcapaciteit elke 10 jaar. Ja, dat is gewoon te traag.
Capaciteit per kilo of capaciteit op de wereld?
Dat is echt, zeg maar, per kilo.
Energiedichtheid.
Ja, ja, ja. Dus dat is echt, zeg maar, als je gaat kijken naar innovatie. Dus even los, zeg maar, van productiecapaciteit of iets dergelijks. Dus zeg maar puur de techniek. Ja, en dat is best langzaam als je ziet welke beweging we moeten gaan maken met z'n allen.
Want hoeveel batterijen worden al ingezet om te stabiliseren en om eventjes wat op te slaan om wat te kunnen opvangen? Hoeveel batterijcapaciteit is er dan nu? Laten we even het Europese net pakken. Ja. Even voor de luisteraar, het Europese net is, heb ik mij laten vertellen door een Duitse energie-expert, het grootste aaneengesloten energienetwerk ter wereld, wat allemaal zeg maar gesynchroniseerd is, dus allemaal exact op 50 hertz loopt. Dus dat is best wel een wondertje eigenlijk dat we dat met elkaar hebben.
Ja.
En in dat net, hoeveel opslag hebben we nou? Hoeveel tijd kunnen we daarmee nu?
Ja, nou, hij heeft dat inderdaad berekend. En op dit moment zouden alle batterijen in Europa zo ongeveer 10 seconden aan stroom kunnen opslaan.
Okay.
Dus dat geeft denk ik wel ongeveer een beeld bij.
Dat moet een heel kort wolkje zijn.
Ja. En er is op een gegeven moment een berekening gemaakt dat als je hebt de Tesla Gigafactory, zeg maar, als die een jaar vol zou kunnen produceren, zeg maar, en dus batterijen zou maken voor die dus stroom van het stroomnet zouden kunnen opslaan. Dan zouden ze 1 minuut opslag per jaar kunnen produceren.
Ja, ja,
nou,
okay.
Dat geeft nog wel even aan waar we staan.
Ja, nou, er zijn geloof 1440 minuten in een dag.
Ja.
Dus dan hebben we een millennium en een half nodig om. Oké, dus dat geeft even een beeld bij hoe groot het vraagstuk is rondom het opslaan van energie of het balanceren van het stroomnet. Hè? Want je hebt dus te maken met dat stroom is niet zo fungible. Hè? We kennen het woord fungibility van geld. Hè? We willen graag dat elk tientje evenveel waard is. En maakt niet, als ik jou een tientje geef, maakt het me niet uit. Hoef ik niet per se hetzelfde tientje terug. Het mag ook zelfs 2 vijfjes zijn. Hè? Dat is het hele idee van geld, dat het fungible is. Dat is olie ook wel. Hè? Als ik jou een vat olie geef, dan hoef ik niet dat vat olie. Geef me gewoon een vat olie. Hoewel dat al wel verschil is. Je hebt verschillende soorten olie. Lichte olie, zoete olie, weet ik veel allemaal. En bij stroom is dat nog veel erger. Stroom is niet. Dat is ergens op een plek. Ja. Op een moment. En dat moet daar op dat moment op die plek gebruikt worden.
Ja.
En dat is belangrijk om je te realiseren dat als je met cijfertjes gaat toveren. En dat je niet zomaar die cijfertjes van het ene Excel-celletje naar de andere kunt slepen. Want stroom is niet fungible. Je kunt dat niet zomaar even ergens in een schuur leggen.
Ja, je kunt het ook niet even makkelijk vervoeren. Ja, tenzij het opslaat in een drager. En dat is dus batterij of je kunt er waterstof van maken, dat soort dingen.
Ja, dus als wij naar een veel groter aandeel van renewable energie in onze energiemix willen, zijnde water, wind, zon en zo.
Ja, het is echt een verdelingsprobleem. Kijk, er is genoeg eten op de wereld om de hele wereldbevolking te voeden en toch leiden de mensen honger. En dat is in feite wat je hier met het stroomnet eigenlijk ook ziet.
Ja, want ze zeggen wel eens, ja, je kunt gewoon een klein stukje van de Sahara volleggen met zonnepanelen en dan hebben we genoeg stroom voor de hele wereld.
Ja.
En dan moet je ook nog van de Sahara naar hier. En dat is ook weer lastig.
Ja, en het wordt daar ook wel eens nacht, schijnt.
Oh ja, dat is,
ja, dat is waar.
Nou ja, ik las een artikel van Doomberg. Dat is een van mijn favoriete analistenclubs. Die had het over dat ze daadwerkelijk in de Sahara een zonnepark aan het bouwen zijn voor de UK. Voor Engeland. En dat ze geloof ik al 7 jaar nodig hebben alleen om de kabel te produceren die dan daar moet gaan lopen. Dus het is ook, je hebt ook nog te maken met allerlei praktische obstakels.
Met grondstoffen. Tijd. Ja, je kunt er 100 miljard extra in gooien, maar sneller bouwen van die kabel gaat niet lukken. Denk ik.
Okay, dus.
Maar goed, dat even geeft zei. Volgens mij zitten we een beetje bij van hoe kun je dit oplossen? En daar, volgens mij heb je daar gewoon een idee over. Althans, een stukje.
Dan gaan we zo. Want ik wil nog. Ja, ik vind
nog
het. Zeg maar, ja, ik vind het. Het beeld wat we schetsen rondom stabiliteit en vraag en aanbod vind ik goed. Hè? Okay, mm-hmm. Dus we hebben daar iets te fixen. Maar ik wil nog even terug, helemaal naar het begin. Toen we het hadden over waar komt die klimaatverandering nou vandaan? Nou, broeikasgassen zeg je. En zei je, CO2, we hebben het altijd over CO2. Carbon neutral. Carbon is het Engels voor koolstof. En dat is de C uit CO2. Maar wat ik dus ik kreeg een grafiekje van Danny. En daar zag ik dus dat ongeveer 30-35% van de opwarming veroorzaakt wordt door methaan.
Ja, en terwijl het daar eigenlijk helemaal niet vaak over gaat.
Wat is methaan?
Methaan is, dat wordt eigenlijk op verschillende manieren, komt dat vrij. En voor het grootste deel is dat eigenlijk, het is een broeikasgas. Dat is al eerst goed om te schetsen. En het komt op verschillende manieren vrij. Zowel door menselijk toedoen als in de natuur. Dus de grootste bron zijn eigenlijk wetlands, eigenlijk moerasgebied. Nou, daar komt methaan vrij. Maar als tweede op de lijst staat bijvoorbeeld dus de landbouw. nou ja, ik weet niet of jullie wel eens een kaartje van Nederland hebben bekeken, of van Europa zeg maar, gekeken naar de uitstoot van methaan. Nou, daar is Nederland een soort donkerrode vlek. Ja. Dus daar hebben we hier heel veel van. We zijn een soort van kampioen methaan, als je gaat kijken, samen met Groot-Brittannië in Europa.
Ja, en hoe, dat is veeteelt bedoel je?
Ja.
Ja, dat zijn de mest, hè? Scheetjes, daar zit ook methaan. Ja.
Nogal.
Ja.
We zijn een winderig volkje hier.
Ja, ja, exact. En een andere industrie waar het vaak over gaat, dat is eigenlijk de energiesector. En dan met name zeg maar olie- en gasindustrie. Want op het moment dat je naar olie boort, ja, daar komt altijd inherent komt daar gas vrij. Dat komt in de lucht. Nou, dat willen we liever niet. Dus je ziet ook, op het moment dat dat enigszins gecontroleerd gebeurt, dan herken je misschien wel eens of als je een keer in Amerika bent geweest of vanuit een film.
Of vroeger in Noord-Groningen.
Vroeger in Noord-Groningen inderdaad. Ja, daar zie je zo'n torentje en daar staat er zo'n vlammetje boven. Daar wordt methaan op dat moment afgefakkeld, zodat het wordt eigenlijk verbrand, zodat het niet in de atmosfeer komt.
Ja.
Maar ook eigenlijk in die hele keten, ook in het transport, daar gaat ook op heel veel plekken, gaat eigenlijk ook methaan, komt daar vrij. Dus methaan komt zowel via dat afvakkelen vrij, als dat het ook gewoon in het hele proces, dat er methaan in de lucht komt.
Ja, ik geloof dat bij het afvakkelen gemiddeld 92% van het methaan verbrandt.
Ja.
Dus het verbranden van methaan, CH4, dat wordt dan omgezet in CO2, dus dat wordt dan koolstofdioxide. Maar dus 8% gemiddeld belandt onverbrand in de atmosfeer. En hoeveel dat dan is, die 8% is gemiddeld wereldwijd. Dat hangt ook een beetje af van hoe hard het waait en dat soort dingen.
Ja, nee, dat klopt. Maar die cijfers die zijn best wel, dat klopt, het wordt inderdaad verbrand. Maar ja, op het moment dat het bijvoorbeeld waait, iets heel sufs. Maar ja, dan gaat die verbranding bijvoorbeeld minder goed. Alleen er zijn weinig prikkels nu voor de industrie, zeg maar, om hier goed mee om te gaan. Dat is een vorm van een externaliteit die je daar ziet. Van ja, er komt daar nou eenmaal wat vrij. Maar ja, de gevolgen zijn net wel groot. Hè? 30% net van de global warming is nu door methaan veroorzaakt. Maar ook als je gaat kijken naar hoe schadelijk die methaan dan is. Als je gaat kijken op de korte termijn, als je gaat kijken naar de komende 20 jaar. Ja, dan is methaan zeg maar 84 keer zo schadelijk als CO2. Dus het is echt een heel serieus.
Dus je wil er gewoon vanaf. Dat is gewoon.
Ja. Dus even voor de luisteraar, als je hier zelf meer over wil lezen. In de IPCC-rapporten staat dit gewoon beschreven. Hè? Dat heet dan Global Warming Potential. En dat is dus de mate waarin een bepaalde stof de potentie heeft om opwarming te veroorzaken. En die is in de eerste 20 jaar 84 keer zo hoog voor methaan ten opzichte van CO2. Dus dat betekent, en in de 100 jaar is dat minder, dat schaalt een beetje af. Omdat het sneller in de wordt.
Dus op korte termijn heel schadelijk en lange termijn wordt dat wel minder.
Relatief minder, blijft schadelijker. Maar dat betekent dus dat als je methaan verbrandt, omzet in CO2, dat je daar dus een factor 80 in mee wint in de komende 20 jaar.
Ja.
Right?
Ja.
Dus we hebben de moerassen. Goed, dat was altijd al. Dan heb je wat mensen doen, heb je dus de landbouw, zeg je.
Mm-hmm.
En wat was er nog meer aan menselijke methaanuitstoot? Oh ja, nou, olieboren natuurlijk.
Olieboren, uiteindelijk heb je ook gewoon afval, afvalverbranding.
Vuilnisbelten.
Ja, klopt.
En afvalwater, geloof ik. Ja, daar heb ik ook een keer een project van gehoord.
Ja, nee, klopt. Dat inderdaad ook. Ja. Dus dan heb je wel echt wel de belangrijkste bronnen. Er zijn nog wat andere categorieën, maar die zijn heel klein.
Oké, dus we hebben zeg maar helemaal aan het begin van het vraagstuk. Hè, we hebben dus te maken met klimaatopwarming. Hebben we dus uitstoot die we willen beperken. En dan hebben we het vaak over koolstofuitstoot. Maar er is ook nog zoiets als methaan. Die zorgt eigenlijk voor 1/3 van het probleem. En van een heel aantal van die methaanuitstootsdingen, dat zou je kunnen zeggen, dat is op zichzelf te voorkomen. Alleen dat is hartstikke duur.
Ja, het is duur, maar ik denk dat we daar wel naar moeten gaan kijken. Als je gaat kijken van op dit moment, om het een beetje in verhouding te brengen. Kijken we even naar de cijfers van Cambridge. Die zeggen dan dat het
hele Cambridge Analytica bedoel je?
Ja. De universiteit, University. Ja. Die becijferen het Bitcoin-netwerk. Nou, die schatten nu in dat Bitcoin zeg maar 100 terawattuur aan energie gebruikt. Nou, onthoud dat even. Als je gaat kijken naar het Internationaal Energieagentschap, die hebben ook een rapport, die hebben heel veel cijfers, maar ook cijfers over methaan, hoe daarmee wordt omgegaan en gas flaring en gas venting. Dus venting is waar het vrijkomt, flaring is waar je het verbrandt. En alleen dat flaring, dat zorgt al voor een potentie van 1400 terawattuur per jaar. Dus daar zou het... Dat is de energiepotentie die daarin zit. En als je ook nog eens dat venting of die lekken daarin meeneemt. Ja, dat is ook nog eens een keer ruim 1700 terawattuur aan energie. Dus
zeg maar zo'n 3000 terawattuur aan energie.
Ja.
Die nu verwaait. Maar dat is niet alleen dat je zegt, hè, wat zonde. Maar het veroorzaakt dus ook ongelooflijk veel extra opwarming.
Ja. Okay. Ja, exact.
Goed, dus dat is even het vraagstuk rondom methaan. Dus die hebben we gehad. We hebben het gehad over, als we dan fossiele energieopwekking willen vervangen door duurzaam of renewable, hernieuwbaar, dan krijg je dus te maken met onbalans, vraag en aanbod. Maar ook fluctuaties op de dag. Dat zijn dan een beetje de twee grote vraagstukken waar we zitten. Nou wil ik eigenlijk langzaam eens richting Bitcoin gaan. En dan naar de vraag van hoe zou dat dan kunnen gaan helpen? Hè? Dus even Bitcoin mining als... laat daar eens beginnen. Bitcoin mining. Je begon net eigenlijk zelf al met hoeveel energie verbruikt dat. 100 terawattuur. Dan denk ik, wat zegt dat mij? Hè? Plaats dat eens even in perspectief. Hoeveel gebruiken we op jaarbasis? Of
ja,
produceren we op jaarbasis?
Ik meen dat iets van 0,4% is van de wereldwijde stroomcapaciteit. Die er op jaarbasis is. Ja, ik vind het zelf niet zo interessant. Want meestal als we het hierover hebben, dan gaan we over vergelijkingen. En ja, dan worden vergelijkingen met landen gemaakt. Ja, klinkt heel dramatisch. Maar als je het met heel veel andere industrieën vergelijkt. Ja, ik geloof alleen, kerstverlichting. Dat zit een beetje in dezelfde categorieën, qua stroomverbruik. Dus heel eerlijk, daar probeer ik zelf in dit verhaal vaak een beetje op weg te blijven. Omdat dan gaat het over hoeveelheden. En dan mis je die complexiteit
van dat
stroomnet inderdaad. Want ja, dan zou je kunnen zeggen, het gebruikt veel energie, boe. Dus we moeten ermee stoppen. Daar probeer ik juist weg te blijven. Want ja, op het moment dat je dus... Als we gaan kijken naar die onbalans. Dus even de vraag, hoe gaan we daar tot een oplossing komen? Hè? Want dat probleem gaat alleen maar veel erger worden. En ja, dat zorgt er nu al voor dat op veel plekken in Nederland... Als je het leuk vindt, moet je eens capaciteitskaart netbeheerders Nederland googlen. Dan krijg je een soort kaartje met alle provincies. En daar staat heel veel oranje en rood tussen. Dat betekent dus eigenlijk, het stroomnet is daar vol.
Ja.
Dus als jij denkt, ik heb een duurzaam initiatief. Ik wil een windpark of een zonnepark bouwen. Op die plekken kan dat nu niet. Want de capaciteit die is te beperkt. Dus dat is natuurlijk best kwalijke zaak. Want we willen natuurlijk heel graag dat die innovatie zo snel mogelijk verloopt. Alleen, daar lopen we nu al tegen beperkingen aan. Heel veel sneller kunnen we ook bij huizen zonnepanelen ook niet aanleggen. Want ja, we zitten ook gewoon met een beperkte hoeveelheid materiaal op dit moment. Dus ja, je komt er toch bij, wat ga je dan doen? En het antwoord dan een beetje overblijft. Opslag dus.
Dat ging dus niet.
Zijn we ook mee bezig. En dat is, misschien wel goed. Het Internationaal Energieagentschap en ook de IPCC, die zeggen, die zien allemaal hel in en waterstof. En inderdaad batterijen moeten we ook gaan doen.
Dan moet je dus een fabriek bouwen die dus überhaupt op de fluctuaties kan ingaan en het bouwen van een fabriek laten.
Ja, dus het tempo waarmee deze innovaties komen en dat het die bijdrage kunt leveren, ja, die hebben gewoon nog een bepaalde lead time nodig. En daar kunnen we nu uiteindelijk in de energietransitie...
En waterstof is ook een goed broeikasgas.
Als
je het niet verbrandt.
Ga verder over de opslag. Het energieagentschap zegt, moeten alles? Of?
Ja, en daar komt nog een hele belangrijke bij. Dat is namelijk, we kunnen de aanbodzijde aanpassen, maar we kunnen ook de vraagzijde aanpassen. En dat zijn eigenlijk heel veel mensen niet gewend. Want ja, stroom is er gewoon, je gebruikt dat. Maar ja, daar moeten we met z'n allen veel meer naar gaan kijken. Van hoe kunnen we nu veel efficiënter energie gebruiken? In plaats van dat we puur gaan kijken van naar dat aanbod. Want die aanbod kunnen we nu niet heel veel sneller doen. Dus kunnen we niet veel slimmer omgaan met hoe we energie gebruiken? Nou, dat zegt dus IPCC, een internationaal energieagentschap, die geven dat ook aan. Is dat dat flexibele energiegebruik, zoals zij het noemen, ja, dat moet echt in veelvoud gaan groeien. Omdat dat een hele belangrijke kracht gaat zijn om die onbalans te verminderen. We kunnen aanbod aanpassen of we kunnen vraag aanpassen. Nou, en zij zeggen eigenlijk, ja, we moeten ook veel meer gaan kijken naar dat we die vraag aan kunnen passen.
Oké, dus even weer, dat zijn toch weer even teruggecirkeld naar het perspectief van het energiesysteem. Hè, waarbij we eigenlijk concluderen, ja, we moeten iets gaan opslaan. En ja, we moeten slimmer gaan omgaan met vraag-aanbod in balans brengen van beide kanten. Maar ik wil nu naar Bitcoin mining. En want de vraag die wij hier op tafel hebben liggen is in welke mate Bitcoin mining nou onderdeel is van het probleem of van de oplossing of beide. En dus ik wil eigenlijk van jou weten, Danny, van vertel nou eens wat over dat Bitcoin mining en op wat voor soort manieren we kunnen kijken naar Bitcoin als probleemveroorzaker of probleemoplosser. Hè? Dus even, misschien moeten we het even hebben over externaliteiten.
Ja.
Het idee van een externaliteit is dat je dat iets een soort van bijeffect heeft, wat niet ingeprijsd zit in datgene wat ervoor nodig is, de grondstoffen of de energie. Hè? Dus dat kan bijvoorbeeld zijn luchtvervuiling of herrie of, je hebt negatieve externaliteit en positieve. En een bakkerij in de straat, een positieve externaliteit is dat je wakker wordt met de heerlijke geur van vers gebakken brood. Maar een negatieve externaliteit is misschien dat het elke ochtend om 4 uur een klerenherrie is, omdat al die bakkers aankomen rijden om dan te gaan werken. He, dus wat voor soort bijeffecten heeft Bitcoin?
Ja, er zijn er denk ik een aantal. Uitstoot is denk ik misschien de eerste om daar te gaan tackelen. Bitcoin gebruikt energie. Nou, significante, Bitcoin mining gebruikt energie. Significante hoeveelheid ook. Is als je naar de energiemix gaat kijken. Hè, dus de Bitcoin Mining Council. Die is een van de weinige bronnen waar we kunnen zien hoe het staat met het energieverbruik van Bitcoin mining. Ja, en dan zie ik dat op dit moment dat we zo net onder de 60% zitten. Wat betreft het aandeel van duurzame energiebronnen in de totale mix van het energiegebruik van die miners.
Ja, dat is wel zelf gerapporteerd, hè?
Ja.
En voor een gedeelte van het netwerk. Belangrijk om dat even bij te zeggen.
Klopt, dus het zijn een beetje de bedrijven die voorop lopen. Zij zeggen zelf ook van de bedrijven die in die council zitten, is het aandeel ruim 66%. Maar ze verwachten wel dat voor de hele markten dat lager ligt. Mm-hmm. Maar dat is al een hele gezonde mix. Dus voor de gemiddelde industrie ligt dit percentage veel lager.
Waarbij de scepticus zegt ja, zij gebruiken duurzame energie die dus niet meer beschikbaar is voor een ander.
Ja, maar daar.
Ja, dat is wel wat je meestal hoort, inderdaad.
Ja, dat klopt. Maar daar komen we nou weer op het punt van die flexibiliteit. Als het gaat over balans, maar ook op de juiste plek. Is dat. Volgens mij op dit moment wordt volgens mij gezegd dat de snelste miner, dat is de S19 Pro. Ja, die levert zeg maar zo'n 12 cent voor 1 kilowattuur op. En dat is
aan Bitcoin, dus je verdient er 12 cent mee. Ja.
Ja, en dat is nog zonder kosten aan ruimte of investeringen in het apparaat zelf of mensen die daarbij helpen. Dus dat is puur wat dat apparaat zelf oplevert. Nou ja, op dit moment, ik geloof dat gisteren de gemiddelde energieprijs in Nederland 43 cent was. Ja, daar kun je niet.
Dus je plugt hem hier niet in stopcontact.
Nee. Dus ook dat is een kwestie van vraag en aanbod. Dus inherent is mining een zoektocht naar de energie die niemand wil. En de energie die niemand wil is daarmee de grootste energie.
Oké, laten we. Misschien komen we hier zo meteen op terug. We eventjes een overzicht gaan maken van de externaliteiten. Eén is dus energieverbruik / koolstofuitstoot.
Ja.
Wat nog meer?
Die balans-onbalans. Je kunt. Ja, het kan voor onbalans zorgen. We kennen misschien wel een beetje de verhalen van, Iran en Kazachstan, waar het juist voor onbalans zorgde dat er stroom uitviel omdat die miners dat allemaal gebruikten. Maar tegelijkertijd zien we dat in de VS en zeker in lichtende voorbeelden als Texas, dat het juist heel erg kan bijdragen om juist balans op het net te brengen in de rol van flexibele energieafnemer.
Mm-hmm. Maar Texas lichtend voorbeeld is dat omdat ze wel of niet aangesloten zijn op het netwerk van Amerika, zeg maar het van de VS.
Nou, het is. Ik denk dat daar los van staat, maar Texas is niet zo'n een beetje extreem in de zin dat daar heel veel wind en heel veel zonne-energie is. En ze zijn inderdaad een geïsoleerd stroomnet. Dus je kunt daar heel goed, je kunt de wereld in het klein, kun je eigenlijk zien wat daar, hoe ze daarmee omgaan en hoe mining daar een rol heeft om balans op het net terug te brengen.
Oké, dus we hebben uitstoot / energiegebruik. Tweede was balans-onbalans.
Ja, nou, derde is geluid.
geluid.
Ik weet niet of je er wel eens naast hebt gestaan, zo'n miner. Maar die maakt behoorlijk wat lawaai.
Ja, ik was van de zomer met mijn camper in Noorwegen. Op Lofoten en Vesterålen. En daar wordt dus hout gedroogd met warmte uit bitcoin miners. Maar daar las ik dus ook dat daar dus allemaal mensen klagen. Omdat het te veel geluid zou maken.
Ja, nou ja, dus ze maken het geluid. Maar goed, er wordt ook van alles aan gedaan. Ik denk zelf dat dit niet echt het grootste probleem is. En we gaan al een beetje naar onderdompeling toe. Dat die miners en dat die worden ongedompeld in een vloeistof. En
dan maken ze geen geluid meer?
Nou, minimaal in ieder geval. Okay. Ik weet het niet exact, maar het is wel heel erg beperkt. Dus dan is dat eigenlijk geen issue meer.
Geluid, ja? Drie.
We hebben nog een vierde, dat is e-waste. Dus er wordt natuurlijk heel veel grondstoffen en apparaten gebruikt. Nou ja, die veroorzaken uiteindelijk ook e-waste op het moment dat zij niet meer in gebruik zijn. Mm-hmm. Dus ja, dat is ook een externaliteit. Een punt van kritiek misschien. Ja,
en Alex de Vries, hè, dat is de medewerker van de Nederlandse Bank, die ook dingen schrijft over bitcoins externaliteiten. Die zegt, ja, dat er is e-waste een groot probleem, omdat de miners gemiddeld na 1,5 jaar weggegooid worden.
Ja, nee,
dat is natuurlijk erg verspillend.
Ja, nee, maar dat is wel echt veel te kort door de bocht. Want je ziet juist, de trend is juist dat die miners veel langer gebruikt worden. Even gechargeerd, we hebben op dit moment negatieve energieprijzen. Dan maakt het bijna eigenlijk niet uit met hoe oud jouw miner is. Want het is sowieso winstgevend. Dus je ziet juist, omdat die energieprijzen, omdat er steeds lagere energieprijzen opzoekt, of soms zelfs negatief, dat die apparatuur veel langer gebruikt wordt. Ook omdat de snelheid waarmee snellere apparatuur uitkomt, die is ook steeds lager. Dus je ziet eigenlijk juist, dus voorheen klopte dat wellicht, die 1,5 jaar, maar je ziet juist eigenlijk dat die in gebruikname tijd steeds langer wordt.
Dus we hebben er dus eigenlijk geluid van hebben van gezegd van, nou, dat is eigenlijk op te lossen met onderdompeling. Dat is eigenlijk niet zo'n issue. Maar de e-waste is iets waar we het in ieder geval nog over kunnen hebben met elkaar als externaliteit. Dat is de vierde dan. Hebben we nog een vijfde?
Ja, dus de vijfde is de laatste en dat is eigenlijk hitte. Nou, je had het er net al over. Dat je dat daar tegenkwam. Ja, heel tof initiatief. Maar ja, die machines die produceren behoorlijk wat warmte. Ik vind het ook altijd, ja, ik volg dat dan een beetje op Twitter en dan zie je mensen die alle hele creatieve dingen mee doen. Dat mensen met een warmte terugwinnen systeem thuis dan eigenlijk de warmte van zo'n miner gebruiken om een huis mee te verwarmen. Volgens mij krijg je echt thuis een jungle als je dat die machines zijn zo krachtig.
Je kunt het misschien combineren met een wietplantage.
Ja, dat.
Zijn dat lampen? Ja, ik heb er ook weinig verstand van, jongens.
Ja, daar heb je toch licht voor nodig.
Oh, dat is licht. Ja.
Oh, ja, okay.
En warmte.
Maar wat je bijvoorbeeld ook ziet, is daar zie je best wel een toepassing van in Nederland. Dat het in de glastuinbouw bijvoorbeeld wordt ingezet. Want daar wordt met gasturbines worden die kassen verwarmd. Nou, de gasprijs die is natuurlijk enorm gestegen. En daar zijn initiatieven. Nou, in de CryptoCast is onder andere Jan met de Wolde hier een keer geweest. Maar ook Bert de Groot die daarover heeft verteld. Nou, er zijn eigenlijk al twee voorbeelden waarbij in die branche de miners helpen om die kassen te verwarmen en tegelijkertijd over te schakelen op elektriciteit. Er een soort win-win effect ontstaat. Dus de kosten zijn lager en er wordt gemined en er wordt minder gas gebruikt.
Ja, dus die uitzending kun je terugluisteren. Als je een podcast hebt, even zoekt naar Jelmer ten Wolde, Sustainable Data Farming. En hij vertelde pas dat ze echt al tientallen miljoenen kubieke meters gas hebben bespaard. En met eigenlijk alleen nog maar hun pilotprojecten. Doordat de stroom die hun warmtekrachtkoppeling genereert niet wordt teruggeleverd aan het net, wat altijd problematisch is omdat het net vol is, maar nu wordt gebruikt voor het verwarmen van de kassen, namelijk via die bitcoin miners. Dus dat is een interessante manier waarop dat in Nederland ook werkt. Hè? Want we horen vaak voorbeelden van all over the world. En nou hebben we dus ook eentje in Nederland. Wel leuk om die nog eens te beluisteren.
Ja, zeker.
Goed, dus we hebben een aantal externaliteiten te pakken. Waarvan we zeggen, en dat is denk ik belangrijk ook om je te realiseren, je kunt daar overheen schuiven. Hè? Dus bitcoin mining kan heel veel koolstof uitstoten als je het op een kolenstroom draait. Of nul als je het op zonnestroom draait. Ja. En bitcoin mining kan voor heel veel onbalans zorgen als je het illegaal de stroom aftapt in Iran of zo, weet ik wat voor excessen daar waren. Of juist balanceren als je, zoals in Texas dat voorbeeld, je mining uitzet als het koud wordt.
Ja.
Of juist heel heet.
Ja.
Dus je kunt eigenlijk schuiven over die assen en dat brengt ons, en nu zie je misschien dat, ik weet niet of je visueel ingesteld bent, maar nu zie je het misschien voor je. Je zegt van ja, het getal 100 terawattuur is dus een veel te platgeslagen iets. Want het is eigenlijk veel grotere ruimte waarin je heel positief en heel negatief kan bijdragen. Dus je kunt daadwerkelijk onderdeel zijn van het probleem of onderdeel zijn van de oplossing.
Ja, ja, en daarom vind ik dit zo'n belangrijk onderwerp. Omdat het over die hoeveelheid gaat, terwijl het veel meer gaat over de dynamiek van hoe die stroommarkt werkt, maar ook hoe mining kan werken. En dus inderdaad, het kan inderdaad een negatieve bijdrage hebben, maar het kan ook juist een positieve bijdrage leveren.
Ik wil graag twee dingen nog iets verder uitwerken. Eén is methaan en twee is het stabiliseren van het net. Mm-hmm. Zullen we eens met die eerste beginnen?
Methaan, yes.
Hoe kan Bitcoin daar onderdeel zijn van de oplossing? Want we hadden net over, ik noemde net uitstoot. Het kan heel negatief zijn, dus dat je veel koolstof uitstoot of neutraal. Maar je kan zelfs nog de andere kant op.
Ja, nou ja, ja, ik ga er een kort stapje terug doen. Maar Bitcoin is dus een flexibele energieafnemer. Daar zijn er wel meer van, ook nu al. Mijn vader die werkt voor een chemiebedrijf, die produceren chloor. Die worden ook af en toe ingezet om in te spelen op de energieprijs. Dus die worden dan een dag of een aantal dagen van tevoren worden ze ingeseind. Maar ja, die kunnen eigenlijk maar tussen 70% en 100% van de capaciteit kunnen ze bijstellen. En ze willen dat eigenlijk maar wel echt een week volhouden. Nou, dat geeft wel aan, ze kunnen wel bijstellen, maar heel beperkt. Maar je hebt niet volatiel.
Het kost veel tijd, zeg maar.
Ja, het kost veel tijd.
Je kunt er niet even aan uit.
En je hebt een tijdje een inferieur product.
Oh.
En al deze nadelen, die zie je allemaal niet bij Bitcoin mining. Bitcoin mining zie ik echt als een soort van de perfecte flexibele energieafnemer. Het heeft een eigen businessmodel. Dit businessmodel is voor een heel groot deel, zo tegen de 90%, afhankelijk van de stroomkosten. Het is flexibel in de momenten waar je het inzet. Je kunt het heel snel aan- en uitzetten binnen echt luttele seconden. En het is ook te dimmen. Dus het is niet 0% of 100%, maar het kan ook op 25 of 50 of 75% van de capaciteit draaien.
En ik hoorde zelfs 125, dat je ze tijdelijk kunt overklokken.
Oh.
Dat soort dingen.
Oh, dat is alleen voor mij weer nieuw. Ja. Oh, okay. Interessant. En ze zijn geografisch flexibel. Want die fabriek waar mijn vader werkt bijvoorbeeld, ja, die staat op een bepaalde plek in Groot-Brittannië. Die kun je niet even verschepen op het moment dat er flexibilisering nodig is in Duitsland.
Hè? Nee.
En met mining, niet dat je ze ineens tussen landen gaat slepen, maar je kunt wel veel flexibeler zijn in waar je ze neerzet. En ze zijn relatief klein. Nou, bruggetje naar gas flaring. Wat je heel vaak ziet is dat er bij gas- en oliewinning methaan vrijkomt. Dat wordt nu afgefakkeld, want dan komt het niet vrij. Maar daar is nu het interessante. Op het moment dat je daar een container met Bitcoin miners naast zet, die methaan gecontroleerd verbrandt, zodat dat niet vrijkomt. En vervolgens dat in die miners stopt. Daarmee gebruik je dus energie die je normaal niet had gehad. Er komt op dat moment geen methaan vrij. Uiteraard produceer je nog wel steeds. Je hebt natuurlijk wel nog steeds stroom gebruikt door die apparatuur. Maar het is eigenlijk een win-win situatie, want de methaan die komt niet vrij. En die miners die kunnen daar vervolgens energie van gebruiken.
En verdienen er geld mee.
Ja, en verdienen er geld mee.
Dat betekent dus dat die Bitcoin miner die daar staat, dat die eigenlijk carbon negative is.
Ja, exact. Dus dit zit trouwens niet in die rapportage van die Bitcoin Mining Council. Dus als je dit erbij optelt, want feitelijk is dit gasgebruik. Dus dit is zeg maar fossiele brandstoffen. Dus juist in de data is het negatief. Terwijl je zou kunnen beredeneren natuurlijk dat het inderdaad een positieve bijdrage heeft, omdat het uitstoot voorkomt.
En nu is er natuurlijk wel afgesproken dat bij gas flaring in 2030 er geen methaan meer in de atmosfeer mag komen. Dus dan is het toch opgelost als die.
Ja, hoe dan? Er is een reden dat het nu gebeurt. En de reden is dat er waren tot nu toe geen incentives.
Ja, dan moeten ze dus een apparaat neerzetten die dat 100% zuiver verbrandt.
Ja, oké, maar dan inderdaad, ja, je moet dat uiteindelijk ook economisch. Je wil natuurlijk dat graag economisch ook interessant maken. Zodat je,
dus
daar
nu
ook doet
niemand dat
doet.
Omdat het gewoon geld kost. Denk je, ja, laat maar lekker zitten.
Exact. Kijk, voor een deel kan het opgelost worden, omdat sommige van deze operaties zitten binnen 20 kilometer bij bewoond gebied. Nou, dan zou je kunnen zeggen, dan moet er gewoon infrastructuur komen naar dat gasnetwerk. Hè? Dus voor een deel moet je het ook zo oplossen. Maar je ziet ook vaak dat die winning juist niet in bewoond gebied zit. En ja, dan wordt het inderdaad nu verbrand. En
eigenlijk
dan
is er wel een beetje, heel veel van dit soort oplossingen of dingen hebben altijd te maken met en niet zozeer of. Want heel vaak worden dingen bekeken vanuit van bovenaf. Van nou, dan gaan we voor de hele wereld, lossen we het zo op. Maar dat daar kan zus wel en daar kan zo wel enzovoort.
Ja, dat klopt.
Ja, en ik hoorde dus pas van een Bitcoin mining bedrijf die nu begonnen is met vuilnisbelten. Er zijn er dus meer dan 1000 schijnbaar. Ik geloof dat wij dat niet zo hebben in Nederland, toch? Meer vuilnisbelten. Wij verbranden het toch allemaal meteen?
Ja. Klopt, dus hier veel meer...
Was in Argentinië was dat de grootste die stoten. Ik weet niet meer hoeveel, maar dat was echt dat waren echt significante
hoeveelheden. Ja, ze hebben dat laatst gemeten inderdaad. Dus werkelijke metingen en dat bleek in plaats van ramingen. En dat bleek nog veel schadelijker te zijn.
Met satellieten kun je dat allemaal heel mooi zien natuurlijk.
Nee, maar ja. die gast die vertelde dat er zijn meer dan 1000 vuilnisbelten in de Verenigde Staten die nog niet methaan afvangen. Maar daar wordt op één middelgrote vuilnisbelt kun je... Ik geloof 2,5 megawatt aan energie halen uit die methaan. Maar zoveel is dat dus.
Ja, nee, dat klopt. En ja, je zei het zelf al, koeienscheetjes. Ja, dat is een andere bron. Die ook voor heel veel uitstoten zorgt. Wat we natuurlijk ook in Nederland veel hebben. Ja, daar zit ook potentie. Weet je, ik kan dat zelf niet goed inschatten hoe eenvoudig dat is. Maar ja, daar komt wel veel methaan vrij. Dus ik zou daar zelf ook nog wel eens een keer over willen praten met iemand die dat soort van goed snapt, om eens te weten van ja, zitten daar ook geen kansen.
Dus eigenlijk, hè, omdat methaan zo ongelooflijk veel potenter is als broeikasgas dan CO2, hoeft me eigenlijk maar een klein gedeelte van de miners op methaan te werken om het geheel carbon negative te maken. Dus even gewoon een hoofdrekensommetje.
Ja, nee, er zijn, kijk, ik vind het lastig om daar gewicht aan te hangen, maar er zijn wat klimaatwetenschappers die zich ook in Bitcoin verdiept hebben. En die zijn met dit soort ramingen bezig om te voorspellen dat op het moment dat en de vergroening van de energiemix van miners toeneemt en dat het gebruik van gas flaring toeneemt, ja, er zijn schattingen dat er zelfs binnen een aantal jaar er dan al een klimaatpositieve impact zou zijn. Nee, nogmaals,
heb je namen voor die we kunnen volgen?
Daniel Batten is dat. Dat is wel een hele interessante iemand om te volgen. Die houdt zich helemaal hiermee bezig. Die doet daar naar het onderzoek naar. Dus dat is wel een tip.
Oké.
Okay. Daniel D.S. Batten op Twitter?
Yes, dat is hem.
D.S. Batten. Oké, okay, dat is top. Dat is interessant. Dus methaan afvangen, dat is... Je kunt dat wel... je kunt wel regels maken, maar dan moeten mensen het eerst nog gaan doen. Je kunt het beter incentiveren. Je zou ook eigenlijk kunnen zeggen, Bitcoin is de wortel. Terwijl men nu vooral zoekt naar een stok. En het probleem van een stok is dat dan natuurlijk eindeloos rechtszaken komen en uitgesteld wordt, getraineerd wordt. Terwijl we eigenlijk niet zo idioot veel tijd hebben om die uitstoot omlaag te brengen. Dus ja, een wortel werkt dan beter.
Ja.
Dus dat is methaan. Dat is interessant. Dat had nog over stabiliteit. En eigenlijk wat je net vertelde over die extreme flexibiliteit, ja, die is ook voor het stabiliseren, denk ik, een voordeel.
Ja, nee, precies. Ja, en dat Texas werd al even genoemd. Het is altijd een mooie voorbeeld, omdat je het daar in daar zijn ze daar best wel ver mee. In het westen van Texas daar heb je heel veel zonne-windenergie, zo'n 32 gigawattuur. De energieafname is daar maar 5. En ze kunnen maar 12 exporteren naar het oosten van Texas, waar eigenlijk veel meer de grote steden, zou ik maar zeggen.
Gigawattuur of gigawatt?
Sorry, gigawatt. Wat je daar ziet is dat ook de reden is dat heel veel miners zich daar naartoe verplaatsen. Om daar die overcapaciteit aan duurzame energie te gebruiken. En zij helpen daar ook het stroomnet balanceren. Sterker nog, er zijn miners die afspraken hebben met ERCOT, het stroomnet daar, dat zij bij wijze van spreken een druk op de knop die miningcapaciteit kunnen laten afschakelen om zo helpen om het stroomnet te balanceren. En dat gebeurt ook al, want ja, we kennen Texas denk ik als een vrij warme staat. Maar ja, daar kan het in de winter ook heel koud worden. Dus zeker zo rond februari, dan is daar ze gaan ineens al die verwarmingen daar aan. En op het moment dat daar de bevolking heel erg die stroom nodig had, hebben die miners inderdaad massaal afgeschakeld om te zorgen dat de balans op het net bleef en die mensen hun huis konden verwarmen.
Ik ben benieuwd, hè? Jij zegt dit nu. We hadden het in het begin even over de executive... Oh nee, dat was in het radiogedeelte over de executive order van Biden. Die heeft namelijk gezegd tegen een 21 agencies, gaan jullie eens onderzoeken wat dat crypto allemaal doet. En een van die rapporten was over energie ook. Die, volgens mij kwam die vorige week of 2 weken geleden kwam die uit.
Nog wat inconclusief.
Ja, dat zijn ze allemaal wel. Ja. Maar Nick Carter heeft er ook op gereageerd. Nou, dat zag er een beetje, jij zei dat, zag er een beetje uit als mijn scriptie. Namelijk allemaal rode strepen overal. Maar er zaten wel een aantal interessante dingen. Wat zeiden zij over die potentie voor het balanceren en ook de potentie voor methaan afvangen. Hebben ze daar wat over gezegd? Is dat...
Ja, dat vond ik wel echt dat de beramingen, die waren allemaal van het energieverbruik, waren allemaal vrij dubieus. Dus dat, die heeft Nick Carter na het ook heel erg belicht. Maar ik vond het al wel zelf een heel positief iets dat men blijkbaar wel doorheeft, zicht heeft op het feit dat het gebruik van gas flaring enerzijds en anderzijds het in balans brengen van het energienet, worden wel allebei wel gezien als positieve effecten van mining. Ze blijven na het waarschuwen van de miningbranche moet wel zorgen voor dat zij een duurzame sector zijn. Verbinden daar verder ook nog niet concrete acties aan. Maar het feit dat zij die positieve effecten erkennen, vond ik zelf al best wat.
Mooi. Ja, ik denk dat we best wel mooi gestructureerd door het vraagstuk heen gegaan zijn. Dus we hebben uitstoot, CO2, maar ook methaan. Dat is echt een derde van wat dat van de opwarming. Door dat fixen, dat is moeilijk. En methaan fixen is moeilijk. Nou, we kunnen daar een wortel voor gebruiken in plaats van een stok. CO2 fixen is ook moeilijk. Daarvoor willen we overstappen naar duurzame energie, renewables. Maar dat is vaak, dat fluctueert heel veel. Dus je moet iets met stabilisering. Daarvoor zeg je, daar zou Bitcoin ook een rol in kunnen spelen. Dus als je dat dan, als je gaat kijken naar externaliteiten, dan zeg je van ja, je kunt heel makkelijk het allerslechtste scenario schetsen. Door een paar voorbeelden aan de zwarte kant te pakken. Je kunt ook heel makkelijk het allerwitste scenario schetsen door wat voorbeelden te pakken waar het fantastisch werkt. Ja, de realiteit is dat je een chaotische mix hebt van miners die er een zootje van maken. Miners die hun best doen en miners die fantastisch bijdragen. En dat is de realiteit. Dus ja, dat betekent dus dat er potentie is, zou mijn conclusie zijn. Wat is jouw, hè? Want jij bent natuurlijk veel langer en veel dieper over nagedacht. Wat is dan, als je dit zo allemaal voor je ziet, jouw conclusie of jouw analyse? Nou ja. Kan Bitcoin een rol van betekenis spelen in de energietransitie?
Ja, dat denk ik zeker. En dat is denk ik ook de reden waarom ik hier vandaag zit. Dat ik veel meer zou willen dat we dit gesprek voeren. Inderdaad bekijken waar het inderdaad een positieve bijdrage kunnen hebben. Zodat we ook als miners, maar ook als samenleving erover kunnen nadenken. Van hoe kunnen we het nu op een positieve manier inzetten? Ook in Europa of in Nederland wellicht. Dat is de ene kant. En anderzijds zijn er ook de economische incentives. Is dat het zoekt uiteindelijk de goedkoopste energie. En we weten ook dat er een halving aan gaat komen over binnen anderhalf jaar, geloof ik.
Ja, maart 2024 ligt die nu.
Ja, dus die zoektocht naar de goedkoopste energie, die blijft. En dat is uiteindelijk is dat energie die andere mensen niet willen, of op een bepaald moment of plaats aanwezig is waar anderen het niet willen of kunnen gebruiken.
Dus of hele vieze, gore energie die niemand
meer
wil.
Dat is de andere kant van het verhaal. Ja. Dus ik zou ik hoop dat we gezamenlijk over gaan nadenken en een debat kunnen voeren over hoe kunnen we dit nu op een positieve manier gaan inzetten.
Maar hoe zou dat dan kunnen doen? Ik denk dat je wel aannemelijk hebt gemaakt dat Bitcoin mining de potentie heeft om deel te zijn van de oplossing. Een individuele Bitcoin miner kan daarvoor kiezen. Hoe ga jij al die viespeuken in Kazachstan en Iran en zo, hoe ga jij die daartoe verleiden? Ik bedoel, we kunnen daar zelfs geen wetten voor maken.
Nee, dus een deel ligt ook gewoon buiten onze span of control. En daar kunnen we niks mee. Maar we kunnen wel hier kijken hoe we het hier op een positieve manier kunnen inrichten. Zodat het wellicht voor nieuwe miners, dat ze ook denken van we zien daar inderdaad kansen en daar willen we ook een rol in hebben.
Oké, hier inrichten. Denk je dan aan wetgeving? Zeggen van joh, als je wil minen, dan moet dat carbon negative zijn. Of denk je dan aan inrichten als in educatie, verleiden?
Ik denk eigenlijk veel meer dat laatste. Kijk, zou het gek vinden als we voor Bitcoin mining ineens regels gaan opstellen daar waar we dat voor andere industrieën niet doen. Hè? Want daarvan verlangen we ook dat ze naar een duurzame energiemix gaan. Nou, ik denk dat je prima naar dat soort regels ook naar Bitcoin miners toe richt. Hè? Dat zij ook naar een duurzame mix moeten gaan. Maar dat we vooral naar het gewoon samen vooral veel op educatie gaan doen, hier veel meer over praten. En zodat we naar het kunnen gaan kijken naar op welke plekken. Een ander voorbeeld is een soort van buyer of last resort. Hè, wat je vaak ziet, omdat nu heel veel zonneparken bijvoorbeeld daar nu nog geen plek voor is op het net. Nou, misschien zou je daar wel tijdelijk zo'n container met miners neer kunnen zetten, zodat er op dat moment al geld verdiend kan worden. Dat zo'n zonnepark ook uit kan. En op het moment dat die kabel naar het zonnepark wel getrokken kan worden, dan verhuis je die miners weer naar een andere plek waar het diezelfde functie kan bedienen. Ja, dat is een voorbeeld.
Ja, dit is niet alleen maar fijn voor die mensen, maar dit is ook fijn voor de maatschappij. Want heel vaak in dit soort gevallen worden die kosten nu opgehoest door de maatschappij. Hè? Ja. Dat ze dus wel, want er is namelijk wel al beloofd dat het afgenomen wordt, maar het kan nog niet fysiek. Dus dan krijgen ze wel geld, maar dan uit onze gezamenlijke staatskas.
Ja, maar misschien blijft er nog wel één ding hangen. Van waarom moeten mensen Bitcoin mining iets nuttigs vinden? Want uiteindelijk de meeste mensen zullen zien van ja, dat levert voor die miners geld op. Wat heb ik aan dat netwerk? Ja. Ik denk dat dat ook iets is wat nog niet helemaal beantwoord is dan.
Nee, nou, wat veel mensen me niet beseffen, denk ik. Hè? En ik denk dat... natuurlijk een hele andere discussie, maar wat natuurlijk wel speelt.
Dat is ook lastiger,
is dat, nou ja, maar goed, wel. Ja, ik denk dat veel mensen, ik denk wij ook toch wel zien dat, nou ja, proof of work nu wel nog steeds de enige consensusmechanisme is wat bewijst dat je op grote schaal zeg maar een decentrale blockchain kunt waarborgen. En bij proof of stake, nou ja, Ethereum draait erop. Dus we gaan natuurlijk met veel interesse volgen. Maar ja, dat moeten we nog gaan zien. En bij Bitcoin draait het eigenlijk al sinds de oprichting op een veilige en decentrale manier.
Hoe zou jij het samenvatten wat Bitcoin de mensheid brengt?
Nou, ik denk uiteindelijk toch... Bitcoin is een netwerk dat door niemand direct beheerst kan worden. En ik denk dat het heel goed is dat zoals China, Amerika als een rijke meneer of mevrouw dat niet kan beheersen. En ik denk dat een van de grote waardes is van het netwerk, dat je een transactie altijd wel of niet kunt uitvoeren en dat daar niks tussen zit.
Ja, maar niemand kan tegenhouden, terugdraaien enzovoort.
Maar goed, dat is 100 stappen verder weer. Ja, dus,
maar dit is even terug naar de metafoor van de bakker, hè, waar het 's ochtends lekker ruikt en waar je herrie hebt. Dat zijn de externaliteiten, maar wat niet een externaliteit is het broodje.
Nee.
Datgene waar de bakker er eigenlijk voor is en waar je voor betaalt, dat is broodje. En dat is, bij Bitcoin is dat wat jij net zegt. Hè? Dus waarom is één Bitcoin nu $20.000 waard? Omdat mensen het willen hebben, gebruiken. Dat is wat Bitcoin biedt. Ja. Dus daar doet die marktwerking zijn werk. En als niemand het nodig heeft, gaat de koers naar nul. Als iedereen op de hele wereld gebruikt, gaat de koers naar 1 miljoen. Dat is allemaal prima. Alleen er zijn externaliteiten. En dat is waar we het vandaag over hebben. Dat zijn die dingen die dus niet ingeprijsd zitten in datgene wat Bitcoin biedt. Dus je kunt het hebben over, en je mag ook iets vinden over externaliteiten, zonder dat je een mening hoeft te hebben over het bestaan van het netwerk zelf. Ik vroeg het even aan je, Krijn, omdat ik het belangrijk vind dat we het wel even noemen in de CryptoCast. Het is Ibis de CryptoCast. Maar weet je, ik denk ook dat het fair is dat je met je kunt praten over de overlast van de bakker zonder dat je een mening hebt over brood, zeg maar.
Nee, dat is natuurlijk ook helemaal zo. Kijk, ik denk dat het goed is dat je een systeem hebt waarbij je heel snel kunt loadbalancen, om eventjes een term uit de IT te gebruiken. En ik denk dat een van de belangrijkste opties is die je nu kunt hebben met mining, waar je ook dus je eigen geld nog mee kunt verdienen zonder dat je daar. En dat is natuurlijk gewoon heel erg interessant dat kan.
We gaan er een eind aan breien. Het is, we kunnen. Ik denk dat we echt.
Ja, nee, we zijn
nog een uur kunnen praten over alle rabbit holes die je in kan. En misschien is dat ook wel interessant en nuttig om te doen. Hè? Want we hebben natuurlijk best wel veel zaken even aangestipt. Waar je eigenlijk op zichzelf een uur over door kan praten. Wat misschien ook interessant van is om daar nou eens een keer een expert over uit te nodigen. Die dan bijvoorbeeld ongelooflijk veel verstand heeft van hoe de prijsvorming op de energiemarkt werkt. Of hoe de stabilisering van dat netwerk precies werkt en wat ervoor nodig gaat zijn in de toekomst. Of hoe de kosten van hernieuwbare energie zich gaan ontwikkelen. Je kunt daar zijn allemaal experts voor. En misschien is dit dan een mooie kader waarin we het daarover kunnen hebben. Want ja, we stellen natuurlijk wel heel wat. Maar nou moeten we het allemaal nog veel verder gaan uitzoeken. Dus ik ben er heel blij mee. Bedankt, Danny. Dat je hier wilde komen om dit met ons te behandelen.
Graag gedaan.
En natuurlijk ook co-host Krijn Soeterman. Volgende week dan gaan we praten over digitaal centrale bankgeld. CBDC's. In Europa de digitale euro. Nou, we hebben het er in het nieuws gedeeld over gehad. In Amerika filosoferen ze er inmiddels ook over. Dat gaan we doen met Martijn Jeroen van der Linden. En de co-host is dan Paul Buitink. Vergeet deze CryptoCast niet te delen met je volgers op Twitter, Facebook, Insta of welk netwerk dan ook. En gebruik dan de mention @CryptoCastNL op Twitter dan. Reviews natuurlijk achterlaten, Apple Podcasts, 5 sterren in Spotify. Nou ja, allerlei plekken waar je dat kunt doen. Dat zorgt er ook voor dat andere podcastliefhebbers ons kunnen vinden. Like, subscribe, comment op YouTube. Natuurlijk ook belangrijk, duimpje omhoog. Dankjewel en tot volgende week.
CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door BitTonic. Al 10 jaar lang de Bitcoin-autoriteit van Nederland. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.